Geliefde gemeente, de prediking is uit het u gelezen schriftgedeelte uit Handelingen 16, de versen 35 tot en met 40. En ik lees u daaruit voor het 37ste vers. Handelingen 16, vers 37. Daar spreekt het woord van de Heere. Maar Paulus zeide tot hen, zij hebben ons, die Romeinen zijn, onveroordeeld in het openbaar gegeeseld en in de gevangenis geworpen. En werpen zij ons nu heimelijk daaruit? Niet alzo, maar dat zij zelf komen en ons uitleiden. Een deel van velen, vanavond letten wij op, niet alzo. We waren gekomen tot het blijde huishouden van de stokbewaarder, die gekomen is met zijn hele huis tot het geloof in God, door onze Heer Jezus Christus. Dat laat ik nu verder rusten, en ik wilde nu dat voorgelezen gedeelte met u kort overdenken. Als je vers 35 leest, dan krijg je het gevoel, het kan niet op. Want er staat, en als het dag geworden was, en dat is het zo echt, dag geworden. Het is echt in de nacht al begonnen, toen het allemaal nog donker was, brak de dag het licht aan voor de stokbewaarder en zijn huis en voor Paulus en voor Silas en in zekere zin ook voor de gevangenen. En dan wordt de duisternis doorbroken door het woord en dan zijn daar tegelijkertijd ook die toortsen en als hij licht of lichten geëist had, die stokbewaarder, dan komt zijn personeel, komt eraan met flambouwen. Het licht gaat branden. Nou, je zou bijna zeggen, het ligt nu in de lijn dat ook de zon erbij komt. Gij hemel, aarde en zee, vermeld Gods lof. Laat al wat leeft zijn trouw en goedheid prijzen. En wie denkt niet aan het ruime hemel rond dat met blijde mond vertelt Gods eer en heerlijkheid. Daarom dat merkwaardige, dat in het gewone, het merkwaardige in het gewone, het wonder. In iets waarvan wij mensen denken dat het vanzelfsprekend is. En toch een wonder, en als het dag geworden was. Wie denkt niet aan de morgen van de opstanding, van de verrijzenis, dat de zon ging schijnen over het graf en over deze aarde en over de discipeltjes en over de vrouwen, hoe bedroefd ze ook waren. Het werd dag. Zo is het in het hart van de stokbewaarder dag geworden en bij allemaal hebben ze wat mogen kennen van het licht. Gods vriendelijk aangezicht heeft vrolijkheid en licht. En ja, er gebeurt wat op de dag. Als het dag geworden was, zonden de hoofdmannen, de stadsdienaars, zeg maar de politiemannen, zeggende, laat die mensen los. Dat hoort er ook bij. Dat hoort er ook bij. Als God aan de gevangenen vrijheid gaat schenken, aan hun ellende denkt, en zich over hen ontfermt, en zijn lof op hun lippen legt, ach, dan moet er zijn loslating. Allemaal van die oude woorden. Van die oude woorden die de gedachte ergens heen leiden. Ik ben gezondigd. om te verbinden de gebrokenen van hart, om de gevangenen vrijheid uit te roepen, opening van de deuren van de gevangenis, het aangename jaar van het welbehagen van onze God. Ik denk dat als wij zo leefden, het is niet zo, mij ook niet hoor, dan liep je heel de dag je eigen te verwonderen. Heel de dag. Als je de kraan opendraait, knopje van het licht omdraait. Als je op de markt loopt, waar je ook bent, je zou je heel... Het is één groot wonder. En alles predikt ons. Je kunt er wel eens naar verlangen om zo te leven. Echt zo, altijd. Om te zien het wonder dat God goed is voor zulke. En dat we niet zo vanzelfsprekend zouden leven en denken, zo rationeel. Verstandelijk. Kijk, dat bedoel ik eigenlijk met enkele dingen te wijzen. Niet omdat ik anders leef. Ik ben dus zo blind als een mol. Maar de dingen komen soms naar je toe. Dag, dag, voor dag, mens. Ja, dat die hoofdmannen, die beginnen, zou je zeggen, eieren voor hun geld te kiezen. Het is alsof de werkers van het kwaad, want dat was het. Het waren werkers van het kwaad ergens, wat ze zo gedaan hebben met deze mannen. Het lag niet buiten Gods eeuwige raad, het moest allemaal meewerken ten goede, maar het neemt niet weg dat het een stout staaltje is geweest wat ze hebben gedaan, door deze twee mannen zoveel leed en pijn te berokkenen. En om ze als misdadigers de nacht in te duwen. De nacht van het ongedierte. In de onderste kerker. Maar nou moeten die hoofdmannen ook al inbinden. Ze sturen de politie erop uit. En ze zeggen, die moeten zeggen tegen de stokbewaarder: laat die mensen los. Hoe komen ze daarbij? Ik weet het niet. Ik weet het niet hoe ze daarbij gekomen zijn. Je kan denken aan een wonder. Dat de Heer ze het in hun hart geeft. Je kunt ook denken aan die aardbeving. Er wordt natuurlijk iets wat gauw bekend. Er wordt gauw over gepraat. En ja... Je kan ook denken aan hun, ja, aan hun egoïsme van: jongens, dat hebben we nou even gedaan gisteren, maar nee. Kijk, ze moeten iets doen, hè. Ze moeten, want het proces is nog niet geopend. En dat is hun kwaad. Ze hebben er maar op los laten slaan. Tot bloedens toe en die mensen in de gevangenis laten schoppen, kun je wel zeggen. Maar het proces moet nog beginnen. Ze hebben notabene vanwege een paar schrijvers. Deze mannen die maken alles in de weer en ze leren dingen die het naar onze wet als Romeinen niet geoorloofd is. Of zijn niet geoorloofd zijn te doen. Daar hebben we even op ingehaakt. Zonder enige vorm van proces. Ze hebben geen eens kans gekregen om een fatsoenlijk woord tot hun verdediging te spreken. Dus het zou middelijkerwijs ook kunnen dat ze zich wel eens achter de oor zijn gaan krabbelen en gedacht: nou, wat moet je nou eigenlijk doen? Wat moeten we nou verder doen? Of een proces, maar ja, is er werkelijk grond? Hebben we grond, bewijskracht? Hebben we wat om werkelijk een proces tegen deze mensen te winnen? Ja, als we geen proces doen, wat dan? Wat moeten we dan? Ja, dan moet je ergens toestemmen dat je toch fout geweest bent. Want als je geen proces waardig bent, wie maakt dan uit dat je waard bent gestraft te worden? Verslagen te worden met roede? Je voelt, ze zitten toch ergens in een onverkwikkelijke situatie. Persoonlijk denk ik, ja. God zit erachter. Hun huis heeft misschien ook wel een beetje gebeefd die nacht. En er komt alles weer eens boven. Alles komt terug. Zeg, denk je ook, wat zouden wij toch moeten beginnen? Buiten de Heer Jezus Christus. Wat zou er dan toch van ons overblijven? Dit is nou een aardbeving, er kwam in dat gebied wel meer voor, dus het was op zich niet zo bijzonder. Maar dan zie je al, als er wat gebeurt, hoe een mens, ja, toch een beetje in de klem komt. En dat hij niet zo'n grote mond meer heeft. En dan zit je wel eens verder te denken, dan denk je, ja, als de aarde nou eens echt gaat beven. Zouden we dan gaan zingen? Of wegkruipen? Schreeuwen, ik weet wel. Nou, ik heb wel, ik probeerde me vaak goed te houden, maar ik heb ook wel heel wat keertjes geschreeuwd. Oh, moeder, moeder. Nou vergaat de wereld. Als er een bom vlakbij viel of zo. Het eerste waar ik aan dacht. En nou is het zover. Nou, toen was je nog een kind, maar ik denk wel eens, nou zijn we ook alweer mensen van op leeftijd. Hè? Maar, wat zouden wij beginnen? Als het teken van de Zoon des Mensen zou verschijnen in de wolken, die heerlijkheid en die majesteit. Nou, buiten de Heer Jezus Christus hè, zouden we nou, nog veel banger zijn dan alle andere mensen. Wij juist zouden het bangst zijn. Omdat we meer weten van die onkreukbare gerechtigheid van God. Maar dat kan alleen in onze Heer Jezus Christus. Maar dat is ootmoed. Dat betekent ook iets van verootmoediging voor ons bedoel ik. Iets van geef dat wij zonder verschrikken voor u mogen verschijnen, voor uw rechterstoel ten laatste dagen. Het heeft niks te maken met, oh ik ben niet bang, want nee. Het is een bede. O God, laat me daar zijn, bedekt door de gerechtigheid van uw lieve Zoon. Hier is al een klein beetje zichtbaar, hè, wat er gebeurt. De een wil er een end aan maken. De anderen die zijn ook al bewogen in hun hart en die denken, van dat zaakje moeten we zo gauw mogelijk af. We moeten eraf. Het zit niet goed. Er is wat, maar als dan echt de Heere is, komt. Nou zeg, ik mag het gerust zeggen tegen de Heere, stilletjes in je hart. Trouwe Heere, ik ben zo bang. Voor alles. Ik kan voor u niet bestaan. Want dan is het ook een grote troost. Als je telkens weer mag horen. Dit is mijn lieve Zoon, luister naar hem. Luister naar hem, die in het gerichte Gods gegaan is, opdat ik vrijgesproken zou worden. Maar anders denk ik wel eens, o mens, het blijft, er zou van ons mensen, buiten dat ene offer, dat ene kleed, Nou blijft er niks over buiten dat dan angst en wegkruipen, vluchten. Zo zijn wij. Maar kijk, die mensen staan ook op de tocht, zou je haast zeggen. Op de tocht. Trouwens, het woordje tucht heeft te maken met het woordje tocht. Een wind die ergens waait en zuivert. Hè? Maar goed, die mensen zijn ook op de tocht komen te staan met heel hun gedrag, met alles. En daarom, 's morgens vroeg, de zon is net op. Het is nog feestelijk in het huis van de stortbewaarders. Ze zullen denk maar opgebleven zijn. Omdat het een en ander zoveel mogelijk elkaar nog te vertellen. Daar komen ze al aan. De stortbewaarder gaat naar voren. De staddienen of de hoofdmannen. Die hebben bevel gegeven. Dat u de gevangenen moet loslaten. Die twee. Goed. Niet meer dan billijk. De stokbewaarder die gaat naar binnen. En zegt deze woorden aan Paulus. Hij heeft wel door dat Paulus een beetje de woordvoerder wel is. En gaat naar Paulus en zegt. De hoofdmannen hebben gezonden dat gij zou losgelaten worden. Gaat dan nu uit en reist heen in vrede. Die man. Dat is hem niet kwalijk te nemen. Die man is blij. Die denkt, hè? Gelukkig. Gelukkig. Daarom komt hij triomfantelijk binnen met een blij gezicht. Hij zegt, jullie mogen vrij, jullie mogen gaan en staan waar je wil, hoor. En hij levert direct het bewijs dat hij een christen is en reist heen in vrede. Daar wil Lucas ons in meedelen dat deze man al weet heeft van de vrede waar Christus van gesproken heeft. Mijn vrede geef ik u, mijn vrede laat ik u, niet zoals de wereld die geeft, geef ik hem u. Klinkt zo aangenaam. Ga heen in vrede. Het is in orde. Hij weet wat ermee bedoeld wordt nou. En Paulus weet het ook. Ze wensen elkaar de vrede van Christus. De vrede door het bloed des kruises. Die alle verstand te boven gaat. Maar dan. Dan zegt Paulus. Tot. Hen. Ze hebben ons. Die Romeinen zijn onveroordeeld in het openbaar gegezeld. En in de gevangenis geworpen. En werpen ze ons nu heimelijk eruit, niet al zo, maar laat ze zelf komen en ons uitleiden. Ja. Je hebt mensen die zeggen, nou, ik vind het toch wel een beetje hoog hoor. Om zo op je recht te staan. Moeten die mensen nou een knieval doen, komen doen en dan is Paulus tevreden? Nee. Zo moet je het niet zien. Het is geen bevrediging van eigen ik. Maar je moet wel onderscheiden. Je hebt een heleboel mensen die zogenaamd alles slikken. Maar het is vaak een bewijs van een verkeerd leven. Dat we niet wandelen. Wij niet wandelen op de rechte weg. Die naar het woord is. En zo zie je dat vaak, in die context zie je dan vaak, ja joh, je hebt gelijk hoor, ja, ach ja, het is nog een wonder dat niet dit of niet dat. En dat klinkt dan erg nietig, erg klein, maar het wil helemaal niet zeggen dat het nou echt zo is. Als mens, heb je dan niet een zeker gevoel voor recht of eer? Je leest van de psalmist dat hij een edeler geest mocht hebben dan vele anderen. De mensen zijn er al eens in de war. als het daarover loopt. Vooral ook in de kerk. En dan denken ze van, ja, ach. Je moet alles nemen, je moet alles over je laten komen, je moet alles slikken. Alles wat ze je aandoen en zo. Want wij weten toch wel dat we van die goddeloze mensen zijn, dus. En als je op de ene wang slaat, dan moet je de andere toekeren. En je moet dit, je moet dat. Mensen vergeten vaak dat dat wel waar is. Er zijn wel Bijbelse teksten en gegevens waaruit je dat kunt leren, maar toch gooien ze door elkaar. Ze gooien het natuurlijke en het geestelijke door elkaar. Als jouw buurman zegt, jij hebt mijn fiets gestolen en het is niet waar, dan ben je naar mijn oordeel niet goed bij je hoofd als hij zegt, ja, het zou wel kunnen wezen, want ik ben zo'n dief, ik ben zo'n dief. Zeg je, nee, dat moet je bewijzen, hoe kom je erbij? Als je het niet gedaan hebt. Dat is toch logisch? Als je dat wegdenkt, dan hou je een stelletje zoutzakken over. Maar geen mensen. En daarom, kijk, als Jezus dat zegt, als je op de linkerwang slaat, keer de rechter toe. En als Paulus, Petrus spreekt over het lijden om het woord, om Christus wil. Dat is wat anders. Als het gaat om het getuigenis van de Heer Jezus Christus. Dan, ach, dan lees je dat ze hun eigen leven niet geacht hebben. Maar het had niks te maken met dat gedoe van, ja, ik geef mij de schuld maar of zo. Nee. Nee, waarom sla je me? Waarom sla je me? De California was een afstammeling van de Hugenoten, maar was geen... was koster in Rotterdam, maar, en hij zei, en die was nogal een hardhandige man hoor, hij sloeg eens iemand, en dat mocht niet, dat weet ik wel, maar die had hij een paar keer gewaarschuwd, een soort voorman bij de havenwerkers, en dat was ruw volk in Rotterdam, had hem al een paar keer zijn baas gewaarschuwd, joh, ik waarschuw niet, als jij doorgaat om de naam des Heeren te lasteren, hij zegt, dan sta ik niet voor de gevolgen in. Nou ja, die kerel die ging gewoon door. En op een gegeven moment raakte Calafon uitzinnig. Hij vliegt erna en die man zegt dat het toen ernst was. Over kratten en kisten heen vluchtte die. Maar hij kon hem niet ontlopen. En als God het niet verhoed had, hij hem doodgeslagen. Maar hij lag wel met al zijn ribben gekneusd, kwam hij in het ziekenhuis terecht. Dat mag niet. Dat weet ik wel. Alleen de directeur van de havenwerkers die zei, Anton, of Calafon, ik heb besloten dat jij maar baas moet worden. Hij werd toen baas, maar goed, in 7 vers 2. Maar toen was er natuurlijk iemand, heel christelijk iemand, die viel hem aan en die zei, ja, hoe je nou zoiets kon doen. Een ander zo'n pak slaag geven. Toen zegt hij, dat is waar. Dat is verkeerd geweest. Ja, zegt die ander, want er staat toch als iemand je op de rechterwang slaat, of op de linkerwang, dat je hem op de rechter toe moet keren. Toen zei de kalfon tegen hem, hij zegt, probeer het eens. Geef mij eens een pap. Dan zal ik je toch een watje kou geven? Zo ging dat. Kijk, dat is nuchter, dat is waar. Dat voel je. En, want Calafon zei, het heeft er niks mee te maken. Niks mee te maken wat jij zegt. Dat is niet iets om jij op je gezicht te laten slaan en dan te zeggen, nou geef je hier ook nog maar. Kijk, en die nuchterheid, die heeft de mens nodig. Hij ging te ver. Die koster ging te ver, die hebben ze ook wel eens moeten bestraffen. Mijn grootvader was een man van de vrede. De Calafon was een echte hugenoot, denk ik. De Heere zou opstaan tot de strijd. En hij wilde wel een handje helpen. Maar toen er een dronken of halfdronken iemand die expres zo ging lopen dat hij mijn grootvader van de straat afliep, toen hij vlakbij was, deed hij opeens een zwier. En de Calafon zei: doorlopen, dominee. En opa was zo bang. Hij zegt: kom nou toch. Nee, doorlopen. En toen opa liep door en toen gaf hij die man zo'n vreselijk pak slaag dat hij alles bij elkaar krijste. Ja, dan ga je te ver. Dan ga je echt te ver. Dat is een geest. Dat zei opa, die stond te huilen. Die zei dat. En dan zei hij: daar hebt u geen verstand van, dominee. Dat zei hij dan. Van zulke dingen. Maar kijk, dat ging te ver. Maar een stukje daarvan haal ik expres aan. Hè. Een gelovig mens hoeft geen doetje te zijn. Hoeft niet dat ingedeukte van: oh, geef mij maar de schuld. En, want ik ben toch maar een mens. Ik ben maar een zondaar enzovoort. Enzovoort. En dan zal ik. Dat is ook ergens nog een soort hoogmoed en verzadiging van jezelf. Om de minste te zijn. Ik kan het niet uit. Nou weten we dat Paulus heel wat ondergaan heeft. En dit lees je ook hier. Hier lees je dat. Maar dat lees je niet ergens als hij voor een synagoge of voor wat mensen en die wordt gehaat en gestenigd. Dan gaat hij niet op zijn poot spelen van: denk erom en ik zal een aanklacht indienen bij de Romeinen, want jullie dit en jullie dat. Dat lees je niet. Maar hier wel. Hier wel. Ze zijn als misdadigers zijn ze behandeld. Ordeverstoorders. En ze kwamen met de boodschap van het evangelie. Ze kwamen met de ordelijke boodschap van God. En dat een heleboel mensen de neus voor opgetrokken hebben. En die rijke lui met die waarzeggende slavin. Dat die woest waren toen die boze geest uitgedreven werd. Dat kan wel waar wezen. Maar dat wil niet zeggen dat Paulus en Silas een soort oproermakers waren die tot verzet tegen de staat of de koning of wat dan opgeroepen hebben. Helemaal niet. Ze predikten het evangelie. En nu opeens is Paulus klaarwakker. Hij was al wakker, hoor, maar hij doorziet het. Hij ziet dat hij denkt: oeh, dat is niet best als dat door moet gaan. Want daar zeggen ze morgen: nou, ze hebben die luie weggeloodst, hè, die Paulus en die Silas. Ze zaten er zeker een beetje mee in de maag. Of Paulus wil absoluut eerherstel. Al klinkt dat woord misschien een beetje raar, hij wil eerherstel. In het openbaar. Hij wil niet als een of andere voorganger van een sekte in het geheim vertrekken. Hij is zich het bewust dat hij een boodschapper is van het woord en van de weg naar het leven. En nou zou hij die weg te kort doen. Hij zou als ware een belemmering vormen voor de voortgang van het evangelie als hij dit zou slikken. Maar dan hadden de mensen de schouders op. Met de stille trom vertrokken. Met de noorderzon vertrokken. Och ja. Je hoort er tegenwoordig wel wat van, weet je wel. Zo wordt er dan gepraat. En dat is alleen maar ten nadele van het evangelie. Ik weet wel, de Heere God die kan dat, die staat daar boven. Maar dan moet je even menselijk, middelijk denken. Dan zeg je: die man het groot gelijk. Paulus zei tot hen: ze hebben ons, die Romeinen zijn, onveroordeeld in het openbaar gegezeld. Dat is tegen het woord. Dat is tegen de Romeinse wet. Dat mag helemaal niet. Nou ja, die inboorlingen, dan keken ze zo krap niet. Maar twee mannen die nog het Romeinse burgerrecht hebben, zijn ze nou helemaal niet goed? Dat kan niet.
Ze hebben ons in het openbaar geregeld in de gevangenis geworpen en nou stiekem uitwerpen. Maar zo zijn ze niet van ons af. Niet alzo. Maar dat ze zelf komen en ons uitleiden. Dat vind ik nou rechte gezonde praat. Je zou zeggen, is er niet een groot risico aan verbonden? Ja, dat zou je menselijk kunnen denken. Maar dat andere is ook een groot risico aan verbonden. Om zo stiekem de plaat te poetsen. Dat is niet bevorderlijk. En wat ze zo nou blij zijn dat ze kunnen vertrekken. Ja, maar daar gaat het er niet om. Het staat in het teken van het koninkrijk. Daar worden al die belangen, persoonlijke belangen aan ondergeschikt gemaakt hier. Dat voel je. Gaat niet, die man moet in zijn eer hersteld worden, dat hoort er ook nog bij. Want je hoeft je als burger niet in elkaar te laten slaan, zonder dat er een bewijs of wat ook is ingebracht. En als je dat wel doet, en er is, nou ja, dan ben je ook iemand voor niks. Als je dat goed vindt. Dus het hoort er ook bij. Maar ik bedoel maar dit, als het nou werkelijk over geestelijke dingen zou gelopen hebben, dan had Paulus dat waarschijnlijk niet gezegd. Had hij dat niet gezegd? Dan kan ik me indenken dat wat mijn overgrootvader zei toen hij onder de kwaaiers thuis kwam, want er spuug overal op zijn preekjas, weet je wel, die liepen ze vroeger heel de dag mee. En als hij dan in Montfort, daar stond hij in de gereformeerde kerk, en die hervormden, die waren zo vreselijk woest op die dolerende, hè, dat, ja. En dan zei ze, dan liep hij voorbij een stelletje van die opgeschoten jongens. Wie steekt hem een mes in zijn bast of in zijn donder? Hoe ging dat? Zodat hij het goed kon horen. Want het is ook zo'n belerende. En de derde die zei, het is een dolerende, het is een dolerende hond. Het was een opeenvolging van beschuldigingen. Het ene zus, het andere nog groter, en het derde nog. Toen draaide de man zich om en zei, jij weet het. Tegen die laatste, zoals jij zegt, jij zit er het dichtst bij. Kijk, dat is heel wat anders. Dat is heel wat anders. Als het zo gaat om de verachting tegen het woord of tegen een dienstknecht, dan hoef je niet zo hoog op te doen. En ik ga naar de politie en dit en dat. Dan kan zo'n antwoord precies geschikt zijn. Jij weet het. Wie ik ben. Maar dit is iets heel anders. Dit is in het openbaar een burgerlijke zaak. Rechters, politiemensen. Die hebben hier even de wet op alle mogelijke manieren geschonden. En dat moet de bevolking weten. Waarom moeten ze het nu zeker weten? Omdat Paulus die eist als het ware het recht op dat God hem gegeven heeft, dat hij zijn naam voor vele heidenen zou dragen. Het is God hem gegeven. Niet de keizer, niet niemand. Nou zegt Paulus als het ware, en die ruimte moet er in jullie wet zijn, en die is er ook. Dat stukje recht is er ook in de Romeinse wetgeving, dat jullie mij daarom niet als een misdadiger af kunnen ranselen in de gevangenis gooien. En dat wil ik dat boven tafel komt. Dat als ik hier stiekem verdwijn, dat de mensen niet gaan zeggen, ze hebben eieren voor de geld gekozen. De grond werd wel een beetje te heet onder hun voeten. Niet al zo, zegt de apostel. Dat is niet tot eer van de Heere. Dat is niet tot uitbreiding van zijn koninkrijk. Dat werkt alleen de fluistercampagnes en robbelcampagnes in de hand. En daar is de kerk niet mee gediend. Daar gaan de dienaars. En boodschapten het wederom aan de hoofdmannen. En dan worden ze bang. Vergis je niet. Sommige mensen, wij denken vaak, hè. Ik ook hoor. Als je met mensen te maken krijgt en die een trapje hoger staan in kennis, ontwikkeling, macht, invloed, dan heb je de neiging om een beetje, ja, dat van die stoere mensen zijn met zo'n rechtlijnig dat je denkt, die is nergens benauwd voor. Dan heb je een bepaald beeld. Maar het beeld is meestal niet waar. Het is meestal niet waar. Jij weet het niet en ik weet het niet. Hoe broos het allemaal is. Hoe broos en bang die man is die daar staat te commanderen en te schreeuwen en de kleren van je lijf laat rukken om je een pak slaag te geven, dan lijkt het of dat hij voor God nog te duvel bang is. Zo lijkt het. Maar het is nog niet gezegd dat het waar is. Hier komen nou de helden, nou komen ze echt uit de verf. Als ze dat horen, dat het Romeinen zijn, waren ook Joden hoor. Hoe dat in elkaar zat, daar kan ik niet te ver op ingaan, want dat is niet helemaal te beantwoorden. Paulus zegt ergens dat hij zijn burgerrecht niet heeft gekocht. Maar dat hij een geboren Romein ook genoemd kan worden. Dat betekent dat waarschijnlijk zijn ouders, zijn vader, al een Romeins burger is geweest. Tenminste, het Romeinse burgerrecht heeft gekregen. Of hoe dan ook, hoe die er in elkaar gekomen is. Er is wel een verklaring, maar die noem ik niet. Daar ga ik nou niet op in. Komt later nog een keer aan de orde, dacht ik, in de Handelingen 22. Maar, nou horen ze dat Romeinen. Kijk, een mens is dapper als die denkt, ik kan jou wel in de goot trappen. Dan geeft hij zijn mond een douw. Dan durft de ambtenaar het zo goed te zeggen. En de burgemeester durft het zo goed te zeggen. Maar als de commissaris van de koningin verschijnt, dan beginnen de rollen wel een klein beetje om te draaien. Soms. Moet je eens kijken, dat is nou de werkelijkheid. Hè? Die kerels waarvan je zou zeggen, die laten zo iemand doodranselen. Een paar woorden. Wij nemen het niet. Wij willen wel eens weten of dat kan. Romeinse burgers, die mochten helemaal niet gegeeseld worden. Dat stond in de Romeinse wet, die mochten ook niet gekruisigd worden. Ze mochten niet zonder veroordeling gegeeseld of geslagen worden. Daar was de Romeins burgerman voor. Die had meer rechten dan ergens een inboorling. Dat weten ze drommels goed daar in Filippi. En nou komt het voor de draad. Wij zijn Romeinen. Gelijk worden ze bang. Als dat maar goed afloopt. Als dat de baan maar niet kost. Als dat maar niet overgebracht wordt. Stel je voor dat het in Rome bekend wordt. Dat wij zonder vorm van proces hier een paar mensen in elkaar hebben laten slaan. En in de gevangenis. En dat zie je nou. Zo is het nou vaak in het leven hoor. Zolang ze denken, ik heb jou en ik kan jou ergens mee pakken. Dan zijn de woorden groot die een mens tegen een ander mens durft te zeggen. Maar als het anders wordt, de rollen worden omgedraaid. Dan kruipt hij zijn schulp. Haman leek lang een dappere man. Die een galg liet maken van 50 ellen hoog. Om daar die akelige, misselijke Jood, die niet voor hem wou buigen, aan op te hangen. En gelijk het hele volk ook maar uit te roeien. Zij sprongen van de geweldenaar. En zo zat hij te eten en te drinken bij de koning en de koningin. Totdat eindelijk Esther opening van zaken geeft. Als de koning zegt, zeg me nu, koningin, wat scheelt eraan? Waar kan ik je mee helpen? Wat is er aan de hand? En ze gaat dan vertellen dat ze tot de dood veroordeeld is, zij en haar volk. En dan begint het benauwd te worden. Wie is die man, zegt de koning. Hij is natuurlijk verliefd op Esther geweest. Wie is die man? Die moordenaar, die kwaadberamer, dat is die boze Haman die hier nou gezellig zit te eten en grapjes te maken. Dat is hem. En de koning stond op in hittigheid van toorn en hij liet zich als een kind dat schreeuwt wel op het bed vallen waar Esther op zat. Nou begint het te wankelen. Voel je hoe die rollen omgedraaid worden in het leven? Ja, je kunt zeggen, het is zielig. Ja, het is zeker zielig. Het is erg genoeg. Maar zo is de werkelijkheid, mensen. Deze mensen die God niet vrezen, zou je zeggen, geen mens ontzien. Nou, opeens, ze werden bevreesd. Horen dat ze Romeinen waren. En zij komende baden hen. Er is één handschrift, een oud handschrift ook, dat heeft een wat breder tekst. Daar staat dan in dat ze allemaal bij elkaar kwamen, die stadsregeerders, die hoofdmannen, met hun vrienden, en dat ze naar Paulus en Silas komen in de gevangenis, en dat ze buigen als knipmessen en zeggen, mannen, wij wisten niet dat jullie rechtvaardige lieden waren, dat wisten we niet. Vergeef ons alsjeblieft. We lezen in de veronderstelling dat jullie ophitsers waren, oproermakers. Maar we zijn in de war. Jullie zijn rechtvaardige mannen, hebben we inmiddels begrepen. Zo stel ik het ook wel voor. Ze komen. Ze baden hem dat we zeggen. Ze proberen ze te overreden. Ach, het is toch beter dat jullie weggaan. Als er weer een oproer uitbreekt. Wij weten het nou wel, maar de mensen weten het nog niet zo. Er konden wel eens rare dingen gebeuren. Ga alsjeblieft naar de stad. Kijk, op deze mooie dag is de duivel ook aan het werk, want die denkt dat zou niet gek wezen als Paulus en Silas voorlopig hier maar niet meer kwamen. Want het rijk van de vorst der duisternis begint te wankelen. Maar hij vergeet de duivel dat het zaad gestrooid is en dat er al een kleine gemeente is. Nou, ik denk dat Paulus in zijn hart wel een beetje gelachen heeft, hoor. Als hij die hoofdmannen ziet buigen als knipmessen. Hij heeft een ernstig gezicht getrokken. Dat wel, dat geloof ik wel. Maar in zijn hart heeft hij gedacht, moet je ze toch zien. Wat zijn nou die schreeuwers? Nou, beter alsof hij alsjeblieft weg wil gaan. Nou, ze gaan uit de gevangenis. Ze zeggen, nou, dat zullen wij wel doen, maar geen haast. En de mensen, het publiek is natuurlijk inmiddels wakker geworden. En morgen, die staan allemaal te kijken. Zie je dat? Ze hebben nou zo'n grote mond niet meer. Die politie en die dienaars en die hoofdmannen. Schijnen toch wel lui te zijn, waar je niet mee kunt doen wat je wilt. Kijk eens. Krijg je zien dat die ene die boog gewoon voor hem. Nee, ze zijn allemaal te ver gegaan. En zo gaat het nou met mensen. De ene dag kiezen ze partij voor die. En als die dan op zijn neus valt, dan hebben ze daar weer lol in. Nou. En zo moet het nou gaan. Zo moet het nou ook echt gaan. Dat de mensen niet zeggen, oh, die stiekemers die zijn vrijgelaten en die hebben de benen genomen. Nee. Daar staat Jan publiek te kijken hoe die hoge mannen van gisteren, nu, vandaag, heel netjes de hand schudden alsof het de grootste vrienden zijn. En ze het beste toewensen en als jullie hulp nodig hebben, zo gaat het nou in de praktijk van het leven vaak. Daarom, ze gaan uit de gevangenis, ze hebben ook besloten dat het beter is om weg te gaan, dat hebben ze van de Heeren wel gevoeld in hun hart, dat het beter is om niet hier de toestand te verergeren, hè? Maar ze gaan wel op hun gemak naar Lydia, hun kostadres. Daar zitten de broeders bij elkaar. Misschien nog wel te bidden. Net als in de tijd dat Petrus in de gevangenis zit, te bidden dat er toch uitkomst mag komen. Misschien hebben die helemaal niet zo'n goede nacht gehad. Gekke. Dat kun je niet begrijpen. In de gevangenis, daar was het een goede nacht geworden. Lof en dank in de gevangenis. En daar een eindje verder in het huis van Lydia Oh, wat moet er toch van ons terechtkomen? Zullen we ooit nog zien? Wat kunnen we nou doen? Ja, we kunnen niks doen. Bidden. En dan staan ze eens voor de deur. Paulus en Silas. En dan gaan ze. Ze zien ze, daar zit al zoveel in. Hè. We leven. Zij zijn ook alle nog hier. In de gevangenis zaten ze er nog, maar hier zitten ze er ook nog. Dan vertroosten zij dezelfde. Dat wil zeggen, ze brengen hun onder de aandacht. Dat geen geval, geen zorg, geen mist, oost, nog west, nog zandwoestijn, doet ons meer of minder zijn. God is rechter die het beslist. En dat ze hun hoop op God zouden stellen en van hem alleen alles verwachten. En dat ze niet bang behoeven te zijn voor een mens die hooi is en een mensenkind dat gras is. Zo mogen ze met God en met eer afscheid nemen en de stad verlaten. Amen.